Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 38, het 21ste vers. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten, o mijn God, verlaat mij niet. En wat er verder volgt in het 21ste vers van Psalm 38. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we van Psalm 31 het 16e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen, gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 5. Vers 25 tot en met 34. Dus de schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit Marcus 5, het 25ste tot en met het 34ste vers, na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 31, vers 16.
En een ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Schriftlezing deze middag is uit Marcus 5, vers 25 tot 34. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze, van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En ze gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij het eerste gedeelte van zondag 7 van de Heidelberger Catechismus deze middag overdenken. Zondag 7, vraag en antwoord 20 en vraag en antwoord 21. En die vragen en antwoorden willen we eerst met elkaar lezen. Heidelberger Catechismus, zondag 7, het eerste gedeelte. Daar wordt gevraagd, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord, nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Het is, Heere, aan de middag van deze naar uw naam genoemde en aan uw dienst gewijde dag, dat u ons opnieuw in uw langmoedigheid en in uw goedheid samenbrengt. En wij staan op het punt om een heel belangrijk onderwerp vanuit uw woord met elkaar te overdenken. Wat is een waar geloof? U weet, Heere, op het volmaakt hoe mensen daarover kunnen denken. U weet ook hoe wij daar heel persoonlijk overdenken. En u weet ook in hoeverre dat wel of niet in overeenstemming is met uw woord. En nu bidden wij van u, zou u ons zo willen leiden vanmiddag, dat het woord in de prediking open mag gaan. En dat er vanuit het woord onderwijs gegeven mag worden in dit heel belangrijke stuk. Wat is een waar geloof? Want wie zich vergist in deze dingen en wie dwaalt in deze dingen, die dwaalt niet in een onbelangrijke zaak. Die dwaalt in een levensbelangrijke zaak. Heere, geeft u ons toch het licht van uw Heilige Geest en schenk ons verstand met goddelijk licht bestraald. Maar Heere, we bidden niet alleen of u het ons zou willen geven dat ons helder voor de aandacht mag komen wat het geloof en het licht van uw woord is en wat het niet is. Maar boven alles bidden we u, zou u ons ook heel persoonlijk met dat geloof willen bedelen. Daar waar we nog zonder geloof voortgaan. O Heere, wilt u ons dan ook vanuit de prediking van deze middag laten zien hoe ernstig het is, omdat uw woord zegt dat zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen. En daar waar u het geloof werkte, zou u dan licht willen schenken over uw eigen werk. En zou u willen geven, Heere, dat dat geloof opnieuw in de beoefening gebracht mag worden. Dat is altijd nodig, want u doet in het midden overblijven een ellendig en een arm volk, dat met het geloof dat u hen schonk, toch zelf het geloven niet maken kan. En Heere, dat is tot schuld en dat is tot smart. Maar dat is als het goed is ook tot het gebed. Heere, blaast u het geloof door uw geest weer aan. En laat het vuur van het geloof meer weer mogen aanwakkeren. En laat het geloofsoog door uw geest opnieuw gericht mogen worden op dat grote voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus, die enige middelaar Gods en der mensen. O Heer, het zou kunnen zijn dat we dwalen ter linkerzijde als het over het geloof gaat. Het zou kunnen zijn dat we dwalen ter rechterzijde. Maar neemt u onze gedachten op de kansel, daar allereerst, en ook onder de kansel, maar gevangen onder de gehoorzaamheid van Christus. Zo bidden we van u of u ons een gezegende dienst wil schenken. Heere, wilt u aan ons denken zoals we hier vanmiddag als gemeenteleden en ook als gasten bijeen zijn. U weet ook wat een ieder van ons persoonlijk nodig heeft. Onder de prediking van het woord. Heere, maar ook in het leven. U weet wat voor zorgen en wat voor moeite er kunnen zijn. We willen ook alle zorgen en alle moeite voor u neerleggen in het gebed en voor u neerwerpen. Zou u uitkomst willen geven? Wilt u heel bijzonder denken aan degene die een kruis te dragen hebben? En dat kan zo verschillend liggen. Er kunnen zaken zijn die wel bekend zijn bij anderen. Er kunnen ook zaken zijn die ooit in ons leven hebben gespeeld. Of die misschien nog iedere dag aan de orde zijn, maar die we zo moeilijk bekend kunnen maken aan andere mensen. Maar laat het zo zijn, Heere, dat we ons hart zouden mogen uitstorten voor u. En zou u dan kracht willen geven, ook in de wonden die geslagen werden in het leven en in het hart. Ook daar waar we dagelijks een strijd te strijden hebben, Heere, wilt u toch sterken. En mogen u dan, zoals we dat vaker doen, ook in deze ogenblikken bidden voor diegenen die strijden tegen hun eigen gevoelens en het toegeven daaraan. U weet ook hoe zwaar die strijd kan zijn. En hoe vaak de duivel ook zegt, geef het maar op en zoek het geluk maar in de zonde. Heere, maar zou u sterker willen zijn en zou u het krachtiglijk willen betonen en willen laten ervaren dat u een hulp bent in benauwdheden. We bidden u, Heere, voor onze jonge mensen. Verbind u ze aan uw woord. Verbind u ze aan uw dienst. Laat dat woord beslag mogen leggen op jonge harten. Geeft u dat onze jonge mensen u de Heere mogen zoeken in hun jonge dagen. We willen u bidden voor diegenen die ook in de studie die ze volgen geconfronteerd worden met allerlei andere denkbeelden. En dat kan ook gebeuren in de kring van medestudenten, maar het kan ook gebeuren wanneer we al een werkkring hebben. Wanneer alles zo verwarrend kan zijn, ook wanneer het gaat over zaken die vanmiddag de aandacht vragen. Heere, wilt u helderheid en duidelijkheid geven? We willen u bidden, Heere, voor degene die hun krachten mogen geven, ook vanuit onze gemeente aan het onderwijs. Helpt u ze in hun verantwoordelijke taak. Zegen het onderwijs dat op grond van schrift en belijdenis gegeven mag worden. En wilt u erover waken? Zulk verantwoordelijk werk. Laat het goede zaad gestrooid mogen worden in de harten van kinderen. En zou u het zelf willen geven dat het ontkiemen mag. Dat het wortel schieten mag. En dat het opwaarts vruchten dragen mag. We willen u bidden voor hen die ook op deze dag misschien werk te doen hebben of op andere zondagen. Omdat dat noodzakelijk gebeuren moet. En we denken aan degenen die in de gezondheidszorg werken van noodzaak moeten verrichten. Helpt u ze ook op deze dag. Wilt u hen ook kracht geven in dat soms moeilijke werk wat ze te doen hebben. Heere, gedenk ook allen die geen werk hebben of geen werk meer hebben. En die het daar misschien wel erg moeilijk mee kunnen hebben. Zou u hen ook in die omstandigheden willen gedenken? We bidden u voor onze kerken. En we bidden u ook voor de kerken daarbuiten. Breid uw koninkrijk uit. Laat de prediking van uw woord voortgang mogen hebben. Door uw genade een helder geluid mogen geven en vrucht mogen dragen. Zegent u de opleiding waar jonge mannen worden opgeleid tot dienaar van het woord. Ach Heere, een opleiding is niet genoeg. Het is zo nodig dat wij onderwijs van u persoonlijk mogen ontvangen. En zou u dat ook boven alles willen geven aan allen die daar doseren en aan allen die daar studeren. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Zegent u ook de prediking van het woord onder het volk van Israël. En wilt u geven dat velen van de Joden tot geloof en tot bekering mogen komen. Tot geloof in de gekruisigde Christus. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. Heere, gedenk allen die in rouw kwamen door de aanslagen. Gedenk hen die door angst getroffen worden. Laten ze, Heere, toch gebracht worden op die ene plaats waar werkelijk rust te vinden is. En schenk het ons ook. Wilt u ook in het wereldgebeuren laten zien dat u regeert, Heere. En wilt u de werken van de boze verbreken. Werken van geweld, maar ook werken van leugen en van bedrog. En weert u die leugen en dat bedrog ook vanmiddag onder ons. Weer het van de kansel, Heere. We zijn er niet te goed voor om af te dwalen bij uw zuiver woord vandaan. Maar bewaar ons bij de eenvoud van uw woord. En doe ons ervoor buigen en eronder buigen. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 27, het vijfde en het zevende vers willen we gaan zingen. Vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in vers 5 en ook 7 van Psalm 27. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. De derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 17e vers, willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. En wat er verder volgt in het 17e vers van Psalm 119. Gemeente, wat is geloof? Iets aangescherpt, wat is het ware geloof? Als het vanmiddag gaat over die vraag, dan hebben we het met elkaar over buitengewoon belangrijke dingen. Wat is het ware geloof? Want zonder dat geloof, zegt de Hebreeënschrijver, is het onmogelijk om Goden te behagen. Dat is een zaak van levensbelang. Dat is iets wat u en jij en ik allemaal nodig hebben. Het ware geloof. Maar wat is het? Want als er ergens veel verwarring over is, in onze tijd en misschien vroeger ook wel, maar in onze tijd ook, dan wel over wat is nu waar geloof en wat is het niet. Allerlei vragen, allerlei misverstanden. Het is goed dat ons oude leerboek, ons oude troostboek, aandacht vraagt voor deze belangrijke vraag. Wat is een waar geloof? En toch, als we daar vanmiddag met elkaar over nadenken, dan spreken we ook over heel tere dingen. Over dingen die zich makkelijker laten aanvoelen en die makkelijker ervaren en ondervonden worden dan dat ze verwoord kunnen worden. Voor het ware geloof geldt wat een van onze oude predikanten ooit vroeger zei: het is een meemaakzaak. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om er vanmiddag ook in het licht van Gods woord en in het licht van onze belijdenis met Gods hulp over na te denken. Een waar geloof, dat schrijven we bij het eerste gedeelte van zondag 7. En daar letten we op drie dingen. Allereerst op de onmisbaarheid van het geloof. Dat is vraag en antwoord 20. Vervolgens op de kennis van het geloof. Want aan het begin van antwoord 21 lezen we: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. En in de derde plaats letten we op het vertrouwen van het geloof. Want ditzelfde antwoord gaat nog verder. Maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dus drie gedachten over een waar geloof. Allereerst denken we na over de onmisbaarheid van dat geloof. Vervolgens over de kennis van dat geloof. En tenslotte over het vertrouwen van dat geloof. In de achterliggende twee zondagen is het gemeente gegaan over de middelaar. Dat was eigenlijk een bijzonder rijk onderwerp. Tegen de achtergrond van menselijke schuld, tegen de achtergrond van de goddelijke gerechtigheid die betaling eist, is de Heer Jezus Christus ons in de prediking voorgesteld als de middelaar, als de gegeven middelaar tussen God en tussen mensen. En dat was een wonder, dat hebben we gehoord, hoe die God die vertoornd is over de zonde en die zo heilig is dat hij de zonde niet verdragen kan en die zo rechtvaardig is dat hij de zonde straffen moet en straffen wil, dat diezelfde God vanuit de diepte van zijn barmhartigheid en vanuit zijn eeuwige zondaarsliefde zijn eigen lieve zoon gegeven heeft aan een wereld verloren in zonde en schuld, en dat hij zijn zoon heeft geschonken als middelaar. ik zou het nog anders kunnen zeggen, dat hij de zonde die hij straffen moest, heeft gestraft aan zijn eigen zoon. En toen hebben we erbij stilgestaan, zowel in de vijfde als in de zesde zondag, dat als de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon, de middelaar is, hij ook in alle opzichten aan de eisen van een middelaar voldoet. Hij kon de straf dragen, de straf op de zonde. Daarvoor is hij echt mens geworden. Hij kon de straf dragen in plaats van andere mensen, want hij is niet alleen waarachtig mens, maar ook rechtvaardig mens, dat wil zeggen mens zonder zonde. Hij kon de straf niet alleen dragen in plaats van anderen, maar hij kon de straf en de last van de toren van God ook voor heel zijn kerk wegdragen, doordragen en wegdragen, omdat hij behalve echt mens ook echt God was. En met het werk van deze middelaar is God de Vader nu volkomen tevreden. Door het werk van zijn eigen lieve Zoon wordt hij volkomen genoeg gedaan. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, zegt God de Vader, in welke ik mijn welbehagen heb. En tegen die achtergrond klinkt dan vraag 20. Maar als nu de Heer Jezus Christus de last van de toren van God tegen de zonde gedragen heeft, als hij zo als middelaar naar deze wereld gekomen is, als hij een werk heeft gedaan dat voor God bestaan kon, is het dan ook zo dat alle mensen wederom door Christus zalig worden, gelijk als zij door Adam zijn verdoemd geworden? Er valt, gemeente, in deze 20e vraag een ontzaglijk aangrijpend woord. Een woord waarvan wij, als het goed is, alleen maar huiveren kunnen. En greep het ons maar meer aan. Dat woord verdoemd. Met dat ene aangrijpende woord wordt de natuurlijke toestand en de ernst van onze natuurlijke toestand heel kort, maar heel diep aangeduid. Wij zijn niet alleen maar mensen die in zonde gevallen zijn, leert de Bijbel. Dat is ook waar. Wij zijn niet alleen mensen met een bepaalde schuld tegenover God. Dat is ook waar. Maar wij zijn bovendien zondaren onder het oordeel van God. Onder de toorn van God. Onder de vloek van God van nature. Vraag 20 zegt, wij zijn door Adam, dat betekent door de zonde van Adam, verdoemd. En dat is een woord dat heeft letterlijk de betekenis van veroordeeld tot de eeuwige dood. Kijk, als dat genoemd wordt in vraag 20, gemeente, dan noemen er twee gevaren op. Het ene gevaar is, en daar hebben we voor te waken, dat we dat woord heel makkelijk gaan gebruiken. En dat we heel makkelijk onbewogen en koud over deze dingen spreken. Ook in de prediking en ook vanaf de kansel. Dat een dergelijk woord te pas en te onpas gebruikt wordt door een dienaar van het woord. Dat mag nooit. Dat mag nooit. Want het zijn heel aangrijpende zaken waar het hier over gaat. Ik denk aan de bekende Schotse prediker Robert Murray McChain. Van hem is bekend dat wanneer hij het woord verdoemd of verdoemenis gebruikte, de tranen over zijn wangen stroomden, omdat hij zo begaan was met de zielen van zijn hoorders. En iets van die bewogenheid zou ons ook altijd moeten stempelen wanneer het over deze dingen gaat. Daarom nooit maar onbewogen makkelijk praten over deze dingen. Over die aangrijpende werkelijkheid van het feit dat we van nature onder het oordeel, onder het eeuwig oordeel van God verkeren. Maar het andere gevaar is dat we er van de weer omstuit maar helemaal over zouden zwijgen. En dat mag ook nooit. Dat mag ook nooit, omdat de grote mond der waarheid, de Heer Jezus Christus, dat zelf niet heeft gedaan. Als er iemand geweest is die in alle ernst zijn hoorders heeft gewezen op de werkelijkheid van het oordeel, op de werkelijkheid van de toorn van God, dan was het de Heer Jezus Christus zelf. Als er iemand is geweest die preekte ook over de hel, dan was het de Heer Jezus zelf. Maar altijd met de bedoeling dat degenen die onder zijn gehoor waren, onder dat oordeel van God onrustig gemaakt zouden worden en van onder de toren van God vandaan zouden vluchten naar de enige schuilplaats tegen de toren van God. En daarom moet het klinken. Daarom zou het ook niet eerlijk zijn, gemeente, wanneer wij in de prediking aan deze zaken voorbij zouden gaan en ze maar zouden verzwijgen omdat we allemaal misschien op de klank af toch moeite hebben met deze woorden en met deze aangrijpende dingen. Maar als ze ter sprake komen, en ze moeten ter sprake komen, dan is dat altijd als een drangreden. Dan is dat om een mens wakker te schudden. Dan klinkt daar, als het goed is, iets in door van wat de apostel Paulus zegt als hij het schrijft aan de Korintiërs. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En daar hebt u zondag 7. Terug naar vraag 20. Maar is het dan zo dat waar dat de natuurlijke toestand van een mens is, maar waar de Heer Jezus als middelaar gekomen is, dan door hem toch alle mensen zalig worden? Dat is de vraag. En dan luidt het antwoord: nee, zij. Dus niet alle mensen worden zalig. En opnieuw, dat is ook maar weer iets wat we niet onbewogen en makkelijk moeten zeggen. Maar de reden waarom ons leerboek het hier neerschrijft is omdat Gods woord ons erin voorgaat. Onder vraag en antwoord 20 vindt u als eerste tekstverwijzing Matthäus 7 vers 14. Dat is dat woord van de Heer Jezus Christus over de brede en de smalle weg. En dan zegt de Heer Jezus het: vele zijn er die op de brede weg wandelen. En weinig zijn er die door de smalle, door de enge poort ingaan. Kijk, daar geeft de Heer Jezus het zelf al aan. Niet alle mensen worden behouden. Maar met wat voor bedoeling zegt de Heer Jezus dat dan? Leest u het op een ander moment nog maar eens na in Matthäus 7 vers 13 en vers 14. Dan begint de Heer Jezus met te zeggen: strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. In dat kader wijst hij erop: niet alle mensen worden zalig, niet alle mensen worden behouden. Laat het uw strijd zijn. Laat het uw voortdurende inspanning zijn om uw ziel als een buit uit te dragen uit deze wereld voordat ze verwoest wordt. Nee, zij. En dan lezen we verder in antwoord 20, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Als ik het heel kort in eigen woorden zeg, dan staat er Nee, niet alle mensen worden zalig, maar alleen diegenen die een waar geloof hebben. Komt aan op het geloof. Dat is ook de strekking van zondag 7. Maar daar wordt op een bijzondere manier over gesproken. Kijkt u maar mee in antwoord 20. Daar staat niet eenvoudig, maar alleen de ware gelovigen, maar er staat maar alleen degenen die hem, dat is de Heer Jezus Christus, door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. De opstellers van de Heidelberger Catechismus geven hier heel kort iets belangrijks aan als het gaat over dat ware geloof. Ze willen toch nog iets meer woorden gebruiken dan alleen maar zeggen alle waar gelovigen worden zalig en de anderen niet. En dan doen ze dat met behulp van twee zinnetjes. Een zinnetje dat staat, en ik wil het niet onnodig moeilijk maken, ik wil het ook wel uitleggen, maar een zinnetje dat staat in de leidende vorm en een zinnetje dat staat in de bedrijvende vorm, in de actieve vorm als ik het zo zeggen mag. Kijk, er staat eerst, maar alleen degenen die in Christus worden ingelijfd. Dat staat in de leidende vorm, dat staat in de passieve vorm. Dat is niet iets wat een mens zelf doet, maar dat is iets wat met hem gebeurt. Denk maar aan een heel alledaags voorbeeld. Wanneer ik naar deze kerk kom met de auto en ik rijd zelf, dan zeg ik rijd naar het kerkgebouw. Maar wanneer ik die mogelijkheid niet heb en iemand anders brengt me, dan zou ik kunnen zeggen, ik word gereden. Een ander brengt me er, een ander rijdt me naar de kerk, ik word gereden. Wel, het eerste zinnetje wat hier staat, dat is ook een zinnetje dat zo'nzelfde vorm heeft. Ik word Christus ingelijfd. En alle uitleggers van ons oude leerboek zijn het er eigenlijk over eens dat de opstellers van de catechismus hier wijzen naar het werk van de Heilige Geest als hij een zondaar van de oude stam van Adam afslaat en hem in Christus inplant. Dat werk van de Heilige Geest, waardoor hij een geestelijk dode zondaar levend maakt. Het werk van wedergeboorte. Het werk dat God door zijn geest doet. Dat is dus het eerste wat onze opstellers eigenlijk zeggen over het ware geloof. Onlosmakelijk verbonden met en allereerst getekend als de gave van God. Waarom, gemeente? Waarom staat dat er zo? Dat is niet om mensen lijdelijk te maken en om mensen passief te maken. Dat zou een groot gevaar kunnen zijn. Dat mensen zeggen, wel, we hebben het weer gehoord. Het geloof is een gave van God, dus ja, God moet het geven. En als de Heer het niet geeft, dan, ja, wat dan? Denkt uw hart dan heimelijk, dan is het Gods schuld, want dan heb ik alles gedaan. Daartoe wordt het niet geschreven in onze catechismus en daartoe wordt het niet geschreven in Gods woord. Als daar beklemtoond wordt dat het geloof een gave van God is, dan is dat om een mens vragen te maken. Dan is dat om een mens op de knieën te brengen. Heere, u die het geloof schenken kunt en schenken wilt, wilt u het ook schenken aan mij? Maar als het er hier dan zo staat, is dat tegelijkertijd ook opdat we onszelf zouden onderzoeken. Wat is uw geloof? En dat is een vraag die heel bijzonder komt tot degenen onder ons die belijden dat ze een waar geloof kennen. Wat is uw geloof? Is dat een geloof waarbij u begonnen bent? Of een geloof waarbij God begonnen is. Ik hoop daar straks nog even op terug te komen. Die hem door een waar geloof worden ingelijfd, maar dan ook die actief in de beoefening van het geloof al zijn weldaden aannemen. Daar wordt ook heel in het kort iets aangeduid van wat het geloof is en wat het aannemen van het geloof is. Maar ook dat komt straks terug in de uitvoeriger behandeling van antwoord 21. Wel gemeente, dit geloof, dat even kort zo werd aangeduid als een geschenk van God, als een gave van God en als een aannemend geloof. Dat geloof is onmisbaar. Dat moet u, dat moet jij hebben. Wilt u met uw schip niet te pletter slaan op de stranden van de eeuwigheid? Op dat geloof komt het aan. En de Heere wil om dat geloof nog gebeden zijn. Maar wat is dat geloof dan precies? Is daar niet meer over te zeggen? Wat is een waar geloof? Wordt er gevraagd in vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Ik zet nog even een streepje onder dat woord waar. Waarom doen de opstellers van de catechismus ook dat? U begrijpt wel, toen de opstellers de catechismus neerschreven, toen hebben ze over ieder woordje nagedacht. Ieder woordje, zoals de bedoeling, moest ook door de kinderen worden geleerd. Het moest er goed staan, het moest er compleet staan, maar het hoefde er niet overbodig te staan. Waarom dat woordje waar? Zoals het in antwoord 20 ook al stond. Een waar geloof. En zoals u dat op een vergelijkbare manier straks in zondag 33 nog een keer tegenkomt. Als het over de bekering gaat. Maar de opstellers niet maar spreken over de bekering. Maar over de waarachtige bekering. Waarom? Omdat er ook nog ander geloof is. Onwaar geloof, als ik het zo zeggen mag. Althans, geen geloof waardoor een mens zalig wordt. En het is goed om dat heel kort aan te stippen. Dat kan vanmiddag niet uitvoerig, maar ik roep het, denk ik, in de gedachten van de meesten alleen maar in herinnering terug. Als ik u even wijs op wat wij wel noemen historisch geloof. Dat je met je verstand weet wat de Bijbel zegt. En dat je dat ook voor waar houdt en dat je dat ook erkent. Historisch geloof. Dat is dus weten wat er in de Bijbel staat. En dat is het er met je verstand ook mee eens zijn. Dat is het geloof waarvan de apostel Jacobus schrijft in zijn kleine brief. Gij gelooft dat er één enige God is en gij doet wel. Maar de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Dus dat is geloof waarvan Jacobus aan de ene kant zegt, dat is goed dat u dat gelooft. En dat moeten we ook zeggen van historisch geloof. Het kennen van het woord van de Heere, dat is iets goeds. En het erkennen van het woord van de Heere en dat het waar is wat er in de Bijbel staat, dat is goed. Maar het is niet genoeg. Wanneer ik aan het einde van mijn leven zal moeten zeggen tegenover de Heere, ik geloofde dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods woord was. En ik geloofde dat alles wat u daarin sprak waar was. En ik geloofde dat de mens in zonde gevallen is en totaal verdorven is. En ik geloofde dat de Heer Jezus gekomen is als een zaligmaker van zondaar. Zonder meer, punt. Als ik dat alleen maar geloofde met mijn verstand, wist met mijn verstand, het er ook nog wel mee eens was met mijn verstand, dan is dat op zich goed, maar het is niet genoeg. Historisch geloof. Dat geloof wordt dus niet bedoeld in zondag 7. En wat ook niet wordt bedoeld, dat is het tijdgeloof. Moeilijk om dat heel kort aan te duiden, maar waar het historisch geloof vooral zit, in het verstand. Vroeger zeiden ze wel eens een voet te hoog. Een voet te hoog, niet in het hart, maar in het verstand. Daar zit het tijdgeloof in het gevoel, in de emotie. En dat is maar voor een tijd, dat gaat weer over. En dan is er behalve dat historisch en dat tijdgeloof ook nog een wondergeloof. Wat is een wondergeloof? Wel, dat is het geloof dat de Heere in uw leven een wonder kan doen. Of misschien wel dat de Heere in uw leven een wonder heeft gedaan. En u bent daar de Heere dankbaar voor. Maar daar blijft het bij. Gemeente, als ik dat vanmiddag zo heel kort aanwijs, ik noem u maar een voorbeeld. Iemand is 's ochtends de deur uitgegaan, maar hij heeft de Heere van tevoren gebeden. Heere, wilt u me bewaren over de onveilige wegen? En op dat moment werd hij er ook nog bij bepaald dat de wegen zo onveilig zijn. En hij is de deur uitgegaan en hij is op diezelfde dag ontsnapt aan een vreselijk ongeluk. Maar de Heer heeft hem wonderlijk gespaard. En dan komt hij op zijn knieën bewogen en hij zegt, de Heere heeft me gespaard en de Heere heeft me uitgered. En het blijft daarbij. Het wordt niet meer, het wordt niet verdiept. Dan is dat een wondergeloof. En dat is op zich goed natuurlijk, om de hand van de Heere te erkennen in het uitredden. Of in het schenken van genezing. Maar daar kan ik de eeuwigheid niet mee aandoen. Dat moet ook vanmiddag in alle eerlijkheid gezegd worden. Soms dan kom je tegen. Ik bedoel niet onder u. Al zou het misschien kunnen dat het iemand van u betreft, al weet ik dat dan niet. Maar soms kom je het wel tegen dat mensen zeggen, dominee, ik ben ziek geweest en de Heer heeft me wonderlijk uitgered en me wonderlijk beter gemaakt. En als God nu zo goed is voor me, dan geloof ik ook wel dat het straks meevalt aan de andere kant van het graf. Maar tijdelijke uitreddingen, hoe groot ook, hoe indrukwekkend ook, willen ons niet houden op de plaats waar we ons beperken tot een wondergeloof, maar die willen ons opleiden tot de gever van dat alles. Daarom, wat is een waar geloof? Wel, zullen we het lezen, antwoord 21. Een waar geloof is allereerst een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is dus het eerste wat er gezegd wordt over een waar geloof. Dat is allereerst, maar niet alleen, maar allereerst kennis. En dan niet dezelfde kennis als die ik heb door een historisch geloof. Niet alleen kennis van het verstand, maar dieper kennis van het hart. Dat wordt hier bedoeld. Kijk, ik kan kennis hebben over de Bijbel. Ik kan kennis hebben over de inhoud van Gods woord. Ik kan kennis hebben over de geloofsleer. Allemaal goed. Maar daarmee is mijn hart van nature nog altijd gesloten voor God en voor zijn woord. Maar de kennis die hier bedoeld wordt, is de kennis die God geeft als kennis van het geloof. En als de Heere die kennis gaat werken, en die kennis werkt Hij ook door zijn Heilige Geest. Als ik, en dan zeg ik het anders, als mijn hart geopend mag worden door de Heere, dan ga ik het woord van God voor de allereerste keer in mijn leven zo totaal anders horen dan dat ik het al de vorige keren heb gehoord. Dan komt er, wanneer dat woord tot mij komt, majesteit van God mee. Dan zeg ik niet meer, wanneer ik thuisgekomen ben, ik heb die of die dominee gehoord, maar ik heb de stem van God gehoord. Of misschien zult u het helemaal niet thuis zeggen, maar u zult het wel in uw binnenste zeggen. Ik heb God gehoord. Het woord van God is tot mij gekomen. Dat gebeurt, kijk, wanneer de Heere het hart van een mens gaat openen voor zijn woord. Zoals we dat lezen van Lydia. Lydia onder de prediking van het evangelie. En de Heere opende het hart van Lydia. Dan gaat dat woord met gezag spreken. Dan ga je voor de eerste keer dat woord ontvangen. Ja, en je beseft het ook, zo had ik het altijd moeten ontvangen en zo heb ik het nooit ontvangen. Maar dan ga je het voor de eerste keer ontvangen als een woord van God. Ik denk aan Paulus. Ander Bijbels voorbeeld. Paulus heeft zijn jeugd en zijn jonge jaren en daarna ook nog wel zo heel vaak gebogen gezeten over het woord van God. Studie gemaakt van het woord van God. Hij wist er met zijn verstand van alles van. Dat is niet waardeloos, dat heeft de Heere later ook nog willen heiligen. Maar het was geen zaligmakende kennis van het woord. En dan gebeurt het op die dag dat de Heer hem tegenkomt en dat de Heer zijn hart opent. Want zo mag u dat zeggen, dat is gebeurd op de weg naar Damascus. Paulus zijn hart geopend. En de Heer spreekt met kracht. En dan gebeurt er iets wat Paulus nog nooit had gedaan. Want Paulus had zich altijd gebogen over het woord. Maar dan gaat hij zich buigen onder het woord. O God, wie bent u? Wat wilt gij dat ik doen zal? En als de Heer zo het hart van een mensenkind onder de prediking van het woord, want dat is de gewone plaats waar de Heere dat doen wil, wanneer de Heere zo het hart van een mensenkind opent, dan wordt alles wat hij vroeger misschien al wel gehoord had, wat hij met zijn verstand allemaal kan opzeggen, maar dan wordt alles nieuw. En dan wordt alles levend en krachtig. En dan wordt het ook allemaal persoonlijk. Als ik dan vanuit het woord van de Heere iets hoor over wie God is, dan is God met eerbied gesproken niet maar theorie. Maar dan wordt God de levende. En dan kom ik oog in oog te staan met God. En als ik dan iets hoor over de heiligheid van God, oh, dan doet die heiligheid van God mij vrezen. Want hoe zal ik voor hem bestaan? En als ik dan iets hoor over de rechtvaardigheid van God, dan doet die rechtvaardigheid van God mij beven, want hij moet de zonde straffen en hij moet ook mij straffen. En als ik dan iets hoor over de goedheid van God en over de langmoedigheid, over het grote geduld van God, dan doet dat me schamen, want tegen die goede en langmoedige Heere heb ik al de jaren van mijn leven gezondigd. Dan worden de dingen nieuw als het gaat over wie God is. En als ik dan iets hoor vanuit de predikingen, vanuit het woord over wie ik ben in mijn zonde, dan blijft dat geen theorie, maar dan wordt dat werkelijkheid. Dan wordt het mijn zonde en dat verbreekt mijn hart. En dat doet me beseffen, ik sta schuldig tegenover de Heer. Dan ga ik me inderdaad schamen voor alles wat ik gedaan heb. En dan ga ik mezelf aanklagen en dan ga ik mezelf beschuldigen. Wanneer ik dan hoor vanuit de prediking over het oordeel van God over een mensenleven, dat de Heere de zonde straffen moet, dan ga ik dat voor waar houden. Echt voor waar houden. Kijk, zolang ik een historisch geloof heb, dan denk ik wel dat ik het woord voor waar houd. Maar ten diepste hou ik het helemaal niet voor waar. Want als ik het echt voor waar hield, dan bracht het me wel in de nood. En dan dreef het me wel uit tot die ene middelaar tussen God en tussen mensen. Maar daar waar de Heere de kennis van het geloof werkt, daar ga ik alles wat er in het woord van God staat voor waar houden. Zo staat het er toch ook. Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is dus de wet. En ik heb die wet u even kort aangeduid. Maar dat is ook het evangelie. Als de Heer Jezus Christus dan gepredikt wordt. Als de middelaar. Als Hij uitgestald wordt in zijn middelaars bekwaamheid. Dat Hij bij machte is om te betalen in de plaats van de grootste der zondaren. En dat Hij gewillig is om de grootste der zondaren zalig te maken. Dan ga ik ook dat niet aanhoren als een stukje theorie. En dan zeg ik niet, dat wist ik al lang en ik heb niks nieuws gehoord. Want dan wordt datgene wat ik misschien al 100 of 500 keer gehoord heb met mijn verstand. Dat wordt nieuw. Dat gaat glanzen. Dat wordt iets wat de Heere niet alleen tegen anderen zegt, maar wat tot mij komt. Ik ga het evangelie voor waar houden. En als het aanbod van genade uitgaat, als de nodiging van de evangelieprediking uitgaat, als de Heer Jezus Christus zegt in de stem van het evangelie, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, dan ga ik dat woord voor waar houden. Dat, gemeente, is de kennis die in zondag 7 bedoeld wordt. Dat is een goddelijke kennis. Dat is een geestelijke kennis. Het is dus niet zo, dat is een misverstand, dat u in misschien een heel enkele catechismusverklaring of preek wel eens zou kunnen tegenkomen, maar ik geloof gelukkig bijna nergens. Maar het is dus niet zo dat met die kennis in antwoord 21 bedoeld wordt het historisch geloof. Dat de Heere ons historisch geloof en onze kennis die we met ons verstand hebben neemt als een soort, ik zeg het misschien wat plat, maar zo bedoel ik het niet, als een soort onderbouw. En dat hij daar het vertrouwen bovenop legt, zo niet. De kennis waar het hier over gaat is de kennis die gegeven wordt door Gods geest. Licht, verstand met goddelijk licht bestraald. En die kennis hebben we nodig, kennis van het hart. Nee, dat betekent niet, gemeente, dat we het lezen van de Bijbel moeten verachten. Dat we het luisteren naar de preken moeten verachten. Dat we het lezen van goede boeken moeten verachten, want dat is op zich goed en dat wil de Heere juist ook gebruiken. Maar die middelen die ik zojuist noemde, zijn geen middelen waarmee wij in eigen kracht deze kennis vergaderen. De kennis van het geloof, daarvoor is het werk van Gods geest zo nodig. En waar wilde de Heere dat doen? Ik heb het eigenlijk ook al kort aangestipt. Heel Bijbels, Handelingen 16. Waar werd het hart van Lydia geopend? Op welke plaats was dat? Kunnen we 2 dingen van zeggen. Dat was, en laat dat ook een antwoord mogen zijn voor diegenen die zeggen, Heere, hoe kom ik nu aan die kennis? Want zijn er misschien hier vanmiddag mensen voor wie dat de vraag is? Heren, die kennis moet ik hebben. Ik kan van alles weten met mijn verstand, maar ik besef en ik voel aan, dat is niet genoeg. Ik kan van alles weten met mijn gevoel, maar ik besef, het is niet genoeg. Het gaat weer over en het is weer weg. Ik heb nodig de kennis van het geloof, de kennis die u werkt in het hart. Ik heb nodig het wonder dat u werkt bij Lydia, dat mijn hart geopend wordt. Waar deed de Heere dat? Waar was Lydia? Op de plaats van het gebed. En op de plaats waar het evangelie gepredikt werd. Daar wil de Heere werken. En daarom laat het zo mogen zijn dat u met verwachting, met biddende verwachting naar de kerk komt. En dat u het vraagt, Heere, wat u toen deed in Filippi. Doe het ook bij mij. Onze laatste gedachte, het vertrouwen van het geloof. Ja, want waar de Heilige Geest de kennis van het geloof werkt, het licht laat opgaan, daar werkt Hij ook het vertrouwen van het geloof. En wat is dat? Wat is dat vertrouwen wat hier bedoeld wordt? Een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest, zo zegt antwoord 21, in mijn hart werkt door het evangelie. Eigenlijk ligt er al een antwoord in. Dat vertrouwen, dat is dus een vertrouwen wat de Heilige Geest werkt door het evangelie. En wat is het dan dat in dat evangelie vooral benadrukt wordt? Wat is het waarop de Heilige Geest het oog van een zondaar laat vallen als hij hem tot geloof laat brengen? Dat is vooral de macht en de gewilligheid en de waarheid van Christus. De macht van Christus. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij kan de eis van Gods recht volkomen vervullen en hij heeft die eis vervuld. Hij kan een verloren zondaar zalig maken. Zijn bloed kan reinigen van alle zonden. Zijn macht verbreekt de boeien van de zonde waarmee een zondaar gevangen zit. Zijn stem doet een dode zondaar tot leven komen. De macht van Christus. Daar gaat de Heilige Geest het oog van een zondaar op richten. Meer nog, de gewilligheid van Christus. Dat Hij gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat Hij zijn hand heeft uitgestrekt naar doden. Dat Hij zijn hand heeft uitgestrekt naar melaatse, geestelijk melaatse mensen. Dat Hij ze wilde aanraken. En dat Hij de melaatsheid wilde overnemen. En dat Hij ze wilde genezen. Dat Hij dag in dag uit, alle jaren van zijn leven hier op aarde, van de ene plaats naar de andere plaats ging om vijanden en om verloren zondaren op te zoeken. De gewilligheid van Christus. En de betrouwbaarheid, de waarheid van Christus. Ja, daar gaat de Heilige Geest ook licht over werpen. Daar gaat Hij het oog van een zondaar ook op richten. Dat het echt waar is. Dat de Heer Jezus niet liegt als Hij zegt. En wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Zo staat het er letterlijk in het Grieks. Dubbele ontkenning. En wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. De waarheid van Christus. En als een arme zondaar, door schuld verslagen, als een arme zondaar, wanhopend aan al zijn eigen mogelijkheden, daar iets van mag zien in de prediking van het evangelie, dan komt er in zijn hart hoogachting. Dan ga ik Christus hoogachten. Dan krijg ik grote gedachten van hem. Dan gebeurt er precies het omgekeerde als wat ik van nature doe. Want van nature veracht ik hem en wantrouw ik hem. Maar dan ga ik hem hoogachten. En dan ga ik hem begeren. Dan ga ik naar hem hongeren en dan ga ik naar hem dorsten. En dan drijft de Heilige Geest een zondaar zo uit al zijn eigen mogelijkheden, dat hij als een arme, als een verlorene, als een melaatse op de roepstem van het evangelie gaat vluchten tot Christus en gaat komen tot hem en gaat steunen op hem en hem gaat aangrijpen. Dat is gemeente, het geloof. Dat is het geloof wat hier bedoeld wordt in zondag 7. Dat is het geloof dat onze oudvaders met een misschien wat vreemde aanduiding, en ik vind het toch een hele treffende aanduiding, hebben omschreven als de uitgaande daad van het geloof. Een zondaar in zijn schuld, in zijn verlorenheid, afgebracht van al het andere waarop hij nog dacht te kunnen steunen, komt met zijn ellende en met zijn schuld al bevend tot Christus op de roepstem van het evangelie. En hij vlucht tot deze zaligmaker en hij steunt door het geloof op deze zaligmaker. Daar vindt u zo'n heel treffende illustratie van in onze schriftlezing van deze middag. Die bloedvloeiende vrouw. Wat was ze er allerellendigst aan toe? Ze had een kwaal waardoor ze al haar krachten verloor. Ze had een kwaal waardoor ze onrein was voor de wet. Waardoor ze zelfs niet tot de Heere kon naderen in de instellingen van de tempel, want ze was een onreine. En die vrouw had het overal gezocht en nergens gevonden. En ze had al haar geld uitgegeven aan de dokters en niemand kon haar helpen en haar kwaal werd hoe langer hoe erger. En dan hoort ze van Christus. Dan hoort ze van zijn macht hoe hij de meest hopeloze kan helpen. Dan hoort ze van zijn gewilligheid hoe hij zich over de meest ellendige en de meest onwaardige wil ontfermen. En dan wordt de nood in het leven van die bloedvloeiende vrouw zo groot. En tegelijkertijd, datgene wat ze van hem gehoord heeft, dat gaat zo trekken, dat ze niet anders meer kan dan met vrezen en beven de toevlucht nemen tot hem. En dan nadert ze, het staat er zo heel treffend, van achteren. Dat is eigenlijk de allerlaagste plaats. Het minst opvallend, van achteren nadert ze tot hem. En dan strekt ze haar hand uit naar de zoom van zijn kleed. En ze zegt het, indien ik maar de zoom van zijn kleed kan aanraken, ik zal genezen zijn. Een vrouw die in de uitgaande daad vlucht, met haar zonde, met haar ellende, tot diegene die haar genezing kan schenken. Dat is een illustratie van het ware geloof, van de uitgaande daad van het geloof. En wie, gemeente, door de genade van de Heere dat geloof ooit een keer heeft mogen beoefenen, die zal dat geloof altijd een wonder noemen. Die zal dat geloof altijd als een wonder zien. Ik denk aan Bijle professor van der Meijden, die een gedicht heeft geschreven over het geloof en daarin iets wijzigde in een lied dat misschien wel een veel te triomfantelijke toon heeft. Ik heb geloofd en daarom zing ik. En professor van der Meijden maakte ervan: ik kreeg geloof. Ik geloof dat dat de bevinding wordt van allen die dit ware geloof mochten beoefenen. Die zeggen: o God, u hebt me er gebracht. En ik heb mogen geloven. Dat zeg je dan niet meer om zwaar te doen of om een goede indruk te maken op een ander, maar dat zeg je vanuit de grond van je hart. Allereerst tegenover de Heere: Heere, nu hebt u me gebracht op die plaats waar ik als een arme, als een verlorene, als een onwaardige mocht steunen op dat Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. U gaf dat ik mijn toevlucht mocht nemen tot u. En waar een mens zo in waarheid steunen mag, in het steunen van het geloof op Christus, daar weet hij ook en daar herkent hij ook wat er hier staat, dat dat een vast vertrouwen is. Want waar een mens echt als een arme en als een verlorene mag steunen op Christus en de beide handen mag leggen op dat Lam van God en werkelijk steunen mag, daar mag hij in de oefening van het geloof zijn schuld ook kwijt aan Christus. En terwijl hij zo geloven mag, mag hij het ook een ogenblik geloven: nu vindt de Heere geen ongerechtigheid meer in zijn Jacob en geen zonde meer in zijn Israël. Daar wordt ook iets ondervonden op dat moment. Dat kan na een paar minuten wel weer anders zijn, maar op dat moment: en nu kan ik ook wel sterven, want Christus heeft mijn schuld overgenomen. Dat is dus het geloof dat de toevlucht neemt als een onwaardige en als een arme, en getrokken wordt tot Christus en komt op grond van het evangeliewoord en van de roepstem van het evangelie. Ja, ik zei u al, dat geloof is vast, dat vertrouwen is vast en dat vertrouwen is zeker. Dat kan ook niet anders. Want het geloof wordt gewerkt door Gods geest. En Gods geest werkt geen onzekerheid. Gods geest werkt geen onvastheid. Wie dit geloof mocht beoefenen door genade, die zal het ook weten. Die zal het toch ook weten. Maar, en dat zeg ik er direct bij, al is er dan in het geloof geen onzekerheid en geen onvastheid, in de gelovige is die onzekerheid er wel. Is die onvastheid er wel. Is die strijd er wel. En dan kan er zo heel veel op afkomen. Dan kan er zo heel veel strijd komen. Maar de vraag is, gemeente, kent u, ken jij iets van dat? Als een arme, als een onwaardige, als een verlorene in uzelf, want anders kan het niet. Zolang ik nog steun op iets van mezelf, kan ik niet op Christus steunen, door het geloof. Er staat in de voorschriften rond de offers dat de mens met zijn beide handen moet steunen op het Lam. Dus dat is niet met één hand steunen op Christus en met de andere hand nog steunen op mijn eigen gerechtigheid en op iets van mezelf. Nee, afgebracht van alles van mezelf, steunen op deze zaligmaker. Ja, dan heb ik toch nog wel één vraag, zegt iemand. Want er staat in antwoord 21, dominee, toch nog wel meer. Daar staat het toch veel massiever omschreven. Daar staat een vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Iemand zegt, als ik dat zo lees, dan lijkt het alsof hier staat, een waar geloof, dat is zeker weten dat je de gerechtigheid van Christus ontvangen hebt. Zeker weten dat je vergeving van je zonden ontvangen hebt. Een waar geloof, dat is een verzekerd geloof, zegt iemand misschien. Maar zo wordt het in zondag 7 niet bedoeld. Het woordje schenken, dat moet u hier lezen in de betekenis, ja, zoals het wel vaker in onze belijdenis en ook in de formulieren gebruikt wordt. Schenken heeft hier de betekenis van aanbieden. En dan zo zeker aanbieden. En zo vast aanbieden, zo welgemeend aanbieden, alsof de Heer het zegt in de aanbieding en ik wil het u schenken. Zo wordt het hier bedoeld. Er staat hier dus, en dan lees ik het antwoord nog een keer, een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij in Christus mag u aanvullen. Vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God wordt aangeboden. Welmenend wordt aangeboden. En waar dat geloofsvertrouwen er mag zijn, dat nu niet alleen tot anderen komt, maar dat het heel persoonlijk tot mij komt, daar zal een zondaar ook komen tot deze zaligmaker. Bevend? Jazeker. Onder veel strijd? Ongetwijfeld. Maar de nood is te groot om bij deze Christus vandaan te blijven. Dat wordt hier bedoeld. Wat is een waar geloof? Gemeente, ten slotte, deze vraag. Hebt u een waar geloof? Want dat is eigenlijk de vraag die aan het einde van de preek toch aan een ieders hart gelegd moet worden. Heb jij een waar geloof? Leg uw geloof, historisch of wat dan ook, maar leg uw geloof eens een ogenblik naast dit geloof. En als je nou vanmiddag in de kerk zit en je moet zeggen, dominee, als dat het ware geloof is, dan ontbreekt het me nog. Dan ontbreekt alles me nog. Zou u dan de grote werkmeester van het geloof niet te voet vallen? Zou u dan niet aanhoudend en biddend een plaats zoeken op de plaats van het gebed? En op de plaats waar het evangelie gepredikt wordt, opdat uw hart geopend mag worden, zoals het hart van Lydia. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. En diegene die het mogen zeggen, ja, ik kan toch niet ontkennen dat de Heer dat gewerkt heeft in mijn leven. Dat ik zo als een arme, als een onwaardige mocht vluchten tot een voorgestelde borg en zaligmaker. En dat ik mocht steunen op hem. Wat is nodig dat u er weer gebracht wordt? Gods kinderen hebben het geloof niet in de zak. Gods kinderen kunnen dat geloof er niet te pas en te onpas uithalen en weer op eigen kracht geloven. Als iemand zegt, dat kan ik wel, dan ben ik bang, gemeente, dat dat historisch geloof is. Want historisch geloof, dat kun je, en beredeneerd geloof is, en zelfgemaakt geloof is, dat kun je zomaar te pas en te onpas uit je zak halen en weer actief maken. Maar het levende geloof, dat geloof dat een gave van God is, dat schenkt de Heere, jazeker. Maar dat moet ook iedere keer weer door hem worden aangeblazen en door hem in de beoefening worden gebracht. En dat geeft een afhankelijk leven. Het leven van een ellendig en een arm volk, die toch niet in hun element zijn wanneer ze niet geloven kunnen. En die het bidden, Heere, geeft u toch dat dat geloof weer geloven mag. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw onderwijs. Zegent u het aan de harten. Laat het ons in de nood brengen wanneer we het ware geloof missen. En laat het ons bedelend maken aan de troon van uw genade. Want u bent niet alleen de voleinder, maar ook de overste leidsman, de bewerker van het geloof. Maar Heere, laat het in het leven van uw kinderen, die geloven mochten, en van wie het toch de klacht is, en laat dat ook de levende klacht mogen zijn, dat ze het geloof zelf niet maken kunnen na ontvangen genade. laat het voor hen toch ook betekenis mogen hebben dat u ook de leidsman en ook de voleindiger des geloofs bent. Heere, schenkt u dan geloof om te geloven, opdat u er de eer van zou mogen ontvangen. Vergeef al het gebrekkige, al het zondige van deze dienst. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Zegent u de lidmatenkring. Laten we een goede, een gezegende avond uit uw hand mogen ontvangen. En hoort u ons uit genade. Amen. Psalm 68 vers 10 is de slotzang. 68, het tiende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.